Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rupe. Voor veel landen is klimaatverandering nog een abstractie. Angstaanjagend, zeker, maar ook ongrijpbaar en ver weg. Niet voor Bangladesh. Rivieren overstromen, de zee rukt op en hele bevolkingsgroepen dreigen hun manier van leven te verliezen. Zoals de riviernomaden, die voor hun medische zorg afhankelijk zijn van een ziekenhuis dat drijft.
Het is nog vroeg in de ochtend en het is eigenlijk heel erg stil. Het enige wat je hoort is de rivier die stroomt, de Brahmaputra. En het geluid van bootjes, de motoren van bootjes die aankomen om mensen hier op de kade af te zetten. Want hier op de kade is een wachtrij.
Eva Oude Elferink is correspondent in Zuid-Azië met als standplaats Delhi.
Dit is een eiland in het noorden van Bangladesh, midden in de Brahmaputra rivier, wat een enorme rivier is die het hele land doorkruist. Vanuit de Himalaya's in India komt het naar beneden, doorgestroomd naar de baai van Bengalen. En in die rivier hebben zich overal stipjes, de ene groter dan de ander, ontwikkeld. Het zijn eilanden. Sommige liggen echt, komen net boven het water uit en de andere misschien een of twee meter liggen ze boven het water. En de grond op deze eilanden is extreem vruchtbaar. En dat maakt ook dat deze eilandjes bewoond worden door mensen die het Charvolk worden genoemd. Deze mensen zijn eigenlijk nomaden omdat de eilandjes, zoals ik net al zei, in een rivier liggen die enorm krachtig is. En zeker wanneer het regenseizoen aanbreekt, dan wordt die kracht alleen nog maar heftiger en stijgt ook het water. Waardoor deze eilandjes die al laag liggen, sommige volledig onder het water verdwijnen. Het is zeker ook geen gemakkelijk bestaan. En eigenlijk zijn alle mensen die op deze eilanden wonen, zijn ook arm. Het zijn mensen die rondkomen puur van de landbouw, van het vissen. En gewend zijn om om de zoveel tijd eigenlijk alles kwijt te raken wat ze hebben. En dit eiland waar we nu zijn is helemaal in het noorden. De mensen hier op de kade zijn de bewoners van de Char. Sommigen van het eiland waar de boten aangelegd. Anderen komen van andere eilanden. En ze zijn daar omdat ze medische hulp nodig hebben. Ze staan in de rij te wachten tot ze op een boot kunnen. Die is omgetoverd tot een drijvend ziekenhuis. Op de kade kwam ik Ravi Siddiq tegen die daar aan het werk was. En hij heeft me eigenlijk rondgeleid om te laten zien wat ze allemaal doen.
They come and form a queue over here. A separate line for male and separate line for the female. The line in between is for the elderly and disabled.
Het zijn mannen, het zijn vrouwen, het zijn ook heel veel kleine kinderen die er rondrennen. En tussen hen stond ook Ismat Tara. En Ismat is een meisje van 16, bloedmooi. Amandelvormige ogen, ravenzwart haar, wat ze in een lange vlecht had gebonden, maar die was deels onder een doek verborgen. En ze is 16, maar ze was ook al moeder. Toen ik haar ontmoette, had ze haar dochtertje op de arm. Meisje van inmiddels 6 maanden. En zij is opgegroeid, geboren op de Chars. Inmiddels heeft ze er al 2 versleten. De eerste Char waarop ze opgroeide is in 2010 onder water komen te staan en is niet meer boven water gekomen.
Wat is er met haar aan de hand? Waarom is ze daar?
Nou, inderdaad. Ik vroeg aan iemand van, goh, waarom ben je hier? En toen zei ze, nou, ik denk dat ik een tumor heb. En toen liet ze, de doek die ze op haar hoofd droeg, die deed ze een beetje opzij. En toen liet ze een bult op haar hoofd zien. En ze heeft hem al een paar jaar. En ze had er nooit last van. Maar de laatste maanden is ze futloos en duizelig. En haar babytje die ze op haar arm droeg, die was veel aan het hoesten. En dat vond ze ook niet helemaal prettig. Dus ze wilde weten wat er met hun aan de hand was.
En hoe kwam jij hier terecht? Wat deed jij daar op deze plek in de delta van Bangladesh?
Bangladesh is een land dat meer dan heel veel andere landen nu al geraakt wordt en hevig geraakt wordt door klimaatverandering. Het komt door de ligging. Dus Bangladesh is een enorm laaggelegen land. Meer dan 60% van de landmassa ligt minder dan 5 meter boven zeeniveau. En het wordt doorkruist door 3 grote rivieren. Dus je hebt de Brahmaputra, de Ganges en de Meghna. En dat maakt dat Bangladesh eigenlijk 1 grote delta is. Die door de rivieren die kunnen overstromen, maar ook de zee die door de zeespiegelstijging steeds hoger wordt, land aan het opvreten is. En daarbij ligt Bangladesh ook nog eens op de route van cyclonen. En dan ook nog eens hebben sommige delen te maken met droogte. Dus aan alle kanten kun je in Bangladesh voelen dat het klimaat aan het veranderen is.
En hoe zie je dat het dagelijks leven in Bangladesh beïnvloed wordt door die klimaatverandering en die toenemende gevolgen daarvan?
Nou ja, om je een idee te geven, er wonen ongeveer 170 miljoen mensen in Bangladesh. Op een oppervlak dat 3,5 keer zo groot is als dat van Nederland. Dus moet je nagaan, er wonen dus 10 keer zoveel mensen. En daarvan woont een derde rondom de kust en in de delta's, op plekken waarvan klimaatdeskundigen gewaarschuwd als er niks verandert, dat binnen de komende decennia die volledig onder water komen te liggen. Dus mogelijk zijn er miljoenen mensen die de komende jaren op drift zullen raken, omdat ze aan de kust of aan rivieren wonen die overstromen of zullen stijgen.
En jij ging daarheen dus om een verhaal te maken over de gevolgen van klimaatverandering. Je kwam terecht bij deze riviernomaden. En hoe wordt hun leven hier direct door veranderd?
Wat zij ervan merken is dat de overstromingen steeds heftiger worden. En dat de duur dat hun stukken grond onder water liggen langer is. En dat de afbrokkeling die daarbij gepaard gaat, dus de erosie van de eilanden, ook op een steeds hoger tempo gaat. Zelfs de kade waarop ik op dat moment stond en wat mensen interviewde, lag in juli volledig onder water.
En krijgen ze hulp daar?
De hulp komt hoofdzakelijk van de NGO's. De overheid heeft niet zoveel te besteden. Bangladesh is een ontwikkelingsland en er zijn projecten en er zijn fondsen, maar die zijn heel beperkt. Dus eigenlijk is het meeste werk dat hier wordt verricht voor de bewoners van dit jaar komt van NGO's. Die projecten optuigen om zorg te verlenen, om schooltjes te bouwen, om mensen te helpen op een andere manier geld te kunnen verdienen, om zo toch te kunnen blijven leven waar ze leven. En een van dat soort projecten is dus ook de medische boot waar Isma Tara op stond te wachten toen ik haar op de kade ontmoette.
Jij mocht mee met haar? Hoe kom je dan bij die boot vanaf waar jullie stonden?
Je komt bij het schip met smalle bootjes die vanaf het vasteland en vanaf andere eilanden aankomen varen. Afgeladen met mensen die hun parasols ophouden tegen de zon die echt al in de vroege ochtend al best wel fel was. Het is een enorm leeg en plat landschap. Er is gewoon niet zoveel. En die eilanden liggen heel laag. En dan had je in één keer zo'n schip van 4 verdiepingen. Fel blauw geschilderd. En daarop ook de vlag van de Verenigde Arabische Emiraten. Want dit specifieke schip waar ik op was, is gebouwd met donaties van Emirates. Dus de luchtvaartmaatschappij. En het ziet eruit als bijna als een stoomschip van Sinterklaas.
One of our stay, like near the stairs, to ask them to remove their shoes, wash their foot and then go on board. Because that's a very confined area, so cleanliness is one of the main things that we look into.
En wie werken daar op dat schip?
Dat zijn een combinatie van een vast team van 15 artsen. Zij worden bijgestaan door personeel die de technische kanten van het schip verzorgen. Dat zijn ook iets van 15 mensen. En er is altijd een team, een rolerend team van vrijwilligers uit het buitenland.
We have only one dental technologist. We cannot accommodate more than 20 patients every day. At max we can accommodate till 22, because each case takes about like a half an hour to 45 minutes.
Het zijn specialisten die soms een paar dagen, soms een week komen helpen op hun vakgebied. Dus bijvoorbeeld toen ik daar was, was er een team artsen uit Frankrijk die gespecialiseerd zijn in gynaecologische behandelingen. De week ervoor waren er plastische chirurgen. Mensen, vaak kinderen die ik daar zag, die ernstige brandwonden hadden opgelopen, die werden geholpen met corrigerende operaties.
Maar het zijn dus behoorlijk intensieve medische behandelingen die ze daar ook uitvoeren. Het is meer dan alleen het uitdelen van antibiotica of pijnstilling. Er wordt echt geopereerd hier.
Absoluut, het is echt bedoeld als een ziekenhuis. Dus ze hebben verschillende behandelkamers. Er is een kamer voor een gynaecoloog, voor een oogarts, voor een tandarts, een algemene arts. En als ik zeg kamer, dan moet je je voorstellen dat het qua grootte is het misschien zijn het twee wc's naast elkaar. Het is echt heel klein, maar super efficiënt ingericht. Op zo'n manier dat ze daar wel echt de hulp kunnen bieden die nodig zijn. Nou ja, als het echt ernstige gevallen zijn of echt noodsituaties, dan is er ook een ambulanceboot die klaar ligt naast het ziekenhuisschip, waarmee die patiënten dan alsnog naar ziekenhuis op het vasteland worden gebracht. Ik sprak op de boot met een dokter, haar naam is Masuma Katoum. En zij doet vooral gynaecologische onderzoeken. Helpt voornamelijk de vrouwelijke patiënten die bij haar komen.
একটা জ্বরের মানুষকে একটা বেডে উঠায় পরীক্ষা করাটা.
So for her, the biggest challenge is making them understand that why healthcare is important for them.
En zij vertelde ook dat het voor hun, zeker in de begindagen van de boot, heel lastig was om patiënten en dan zeker vrouwen naar de boot te krijgen. Omdat de mannen het niet vertrouwden. Dus ze hadden zoiets van, ja, wat is dit en wie zijn deze mensen? En waarom zouden wij onze vrouwen naar een boot sturen met mannelijke artsen? Want er lopen ook allemaal mannelijke artsen rond.
It's not like that they will come alone and tell them I have this problem. Yeah. Women don't have the decision-making capacity in their family. So it's male-dominating society. So they are always afraid or obey their husbands.
Maar gaandeweg en met de jaren hebben ze naar hun vertrouwen gewonnen met de zorg die ze verlenen. Want ze hebben heel veel mensen enorm geholpen en dat verhaal verspreidt zich steeds verder. Ze hebben eigenlijk op papier de capaciteit om per dag iets van 150, 160 mensen te helpen. Maar vaak krijgen ze meer dan 200 mensen die zich bij hun melden. En zij vullen echt het gat wat de overheid zelf niet kan vullen.
Hey en Eva, de noodzaak die dit soort boten hebben daar en de hulp die van buitenaf komt, in hoeverre heeft dat ook te maken met die klimaatverandering en hoe rap dat gebied daar aan het veranderen is nu?
Nou, eigenlijk alles. En het wordt ook alleen maar urgenter. Want als je kijkt naar de Chars, dus deze eilanden die worden bediend door dit drijvende schip, dat zijn plekken die sowieso al kwetsbaar zijn en door klimaatverandering alleen nog maar kwetsbaarder worden. En dat maakt dat het bouwen van een permanente constructie, dus bijvoorbeeld een kliniek, eigenlijk geen zin heeft. Of het is een vrij groot risico. Het is een grote investering voor iets wat volgend jaar wellicht onder water ligt en weer opnieuw moet worden opgebouwd. Dus zo'n schip is de meest duurzame oplossing.
Ja, maar is het een oplossing? Ik bedoel, het is natuurlijk een bewonderingswaardig initiatief en het is een belangrijke voorziening daar. Maar het eigenlijke probleem, daar verandert het natuurlijk niks aan. En dat is dat gebied dat daar verandert en misschien verdwijnt.
Nee, en dat is ook zeker iets waar de regering zich van bewust is. En de regering is al jarenlang bezig om te kijken hoe ze het land en haar bevolking zo weerbaar mogelijk kunnen maken. Er is in 2009 is er een groot klimaatfonds opgericht waarin ze ieder jaar 100 miljoen dollar storten. En dat wordt dan verdeeld over ministeries. Maar ook de ministeries zelf moeten een deel van hun budget vrijmaken eigenlijk voor klimaat. Verandering. Bijvoorbeeld onderzoek in gewassen die weerbaar zijn tegen de verzilting van de grond. Maar er gaat ook heel veel geld naar onderwijs op scholen om kinderen al te leren wat klimaatverandering betekent. En ja, het zijn geen oplossingen voor klimaatverandering, want dat heeft Bangladesh natuurlijk niet in de hand. De overheid probeert te doen wat ze kan doen en dat is haar bevolking weerbaar maken tegen een wereld die hoe dan ook gaat veranderen.
Maar jij beschrijft een wereld die eigenlijk al veranderd is. En dan gebeurt dat net in zo'n land. Hebben zij de middelen daar om Bangladesh boven water te houden straks?
The UN predicts that within 40 years, some 20 million Bangladeshis will be displaced because of severe natural disasters.
The people here have been called the original climate refugees.
Each family has a story to tell of loss and devastation, and all because of climate change.
There are more people here at direct risk from sea level rise and extreme weather events than anywhere else on the planet. We all need a deal at the Paris talks, but nowhere needs one more than Bangladesh.
Nou ja, die middelen zijn redelijk beperkt. En Bangladesh is dan ook heel erg afhankelijk van geld uit het buitenland, van de Wereldbank bijvoorbeeld en andere NGO's. Er zijn projecten, waaronder met Nederland, om deltawerken te bouwen die het land enigszins moeten beschermen. Maar de vraag is dan voor hoe lang.
En die riviernomaden waar jij tussen begaf, heerst er bij hen het besef dat hun manier van leven mogelijk echt gaat verdwijnen?
Het begint te komen al, is het de vraag. Want ik heb ook eigenlijk aan iedereen met wie ik sprak gevraagd van, goh, maar zeker de mensen die vertelden dat ze 2, 3, 4 keer naar een ander eiland moesten verhuizen omdat hun eiland onder water was verdwenen. Van, goh, maar waarom ga je dan niet op het vasteland wonen? Maar aan het eind van het gesprek zeg ik altijd van, ja, maar dit is ons leven. Wij horen hier. Dit is hoe wij gewend zijn om te leven. Dit is hoe wij zijn opgegroeid. En wij willen niet anders dan op deze eilanden zijn.
En hoe lang duurt het voordat deze eilanden mogelijk echt zijn verdwenen? Die dus kampen met een rivier die steeds hoger komt en een zee die van de andere kant oprukt.
Nou ja, de voorspellingen die er nu liggen, onder andere van het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, zijn dat als er niks verandert, dat dan voor het einde van de eeuw een derde van Bangladesh onder water komt te liggen. En dan hebben we het echt over, nou ja, dit is een gebied waar een derde ook van de bevolking ongeveer woont. Dus we hebben het over miljoenen mensen die op drift zullen raken.
En wat voor een toekomst staat Ismat Tara dan te wachten? Wat voor een leven gaat zij tegemoet?
Een heel onzeker leven. En vooralsnog zal dat leven verlopen in het ritme dat het nu de hele tijd heeft gelopen. Met de mogelijkheid dat er volgend jaar weer grote overstromingen gaan komen die haar huis en wat ze dan weer hebben opgebouwd weer helemaal onder water leggen. En hopelijk blijft er dan iets over, of misschien is alles dan weer weg. En dat patroon zal zich blijven herhalen. Het gaat meer eigenlijk over hoe destructief gaat de volgende overstroming zijn dan de vraag of er weer een overstroming gaat komen.
En hoe liep het met haar af? Want zij is daar gekomen met de angst dat ze heel erg ziek was. Heeft ze een diagnose gekregen?
Ze heeft een diagnose gekregen. Ze had geen tumor. De arts was daar vrij snel over uit. Ismat vertrouwde dat nog niet helemaal. Die heeft daarna denk ik nog echt 3, 4, 5 keer, onder andere ook aan mij gevraagd, of de dokter wel zeker wist dat ze echt geen tumor had. Ze heeft geen tumor. Ze was eigenlijk gewoon ondervoed.
En hoe hebben jullie afscheid genomen? Hoe heb je haar daar achtergelaten?
Nou ja, ik heb haar daar eigenlijk niet achtergelaten. Want ik wilde heel graag met haar mee naar huis. En in eerste instantie dacht ik dat zij en haar schoonmoeder me mee zouden nemen naar hun eiland, waar ze me net veel over hadden verteld. Maar toen we in de boot stapten, ging dat bootje in één keer naar vasteland. En wat ze mij niet hadden verteld, was dat hun eiland volledig onder water was komen te staan. En dat zij op het moment dat ik hun ontmoette helemaal niet op dat eiland woonde, maar tijdelijk bij familie van haar schoonmoeder op het vasteland. Dus ik ben met hen meegegaan op de rivier over om uiteindelijk eind te komen bij een klein dorpje. Een paar huisjes, eigenlijk allemaal opgetrokken uit golfplaten. En in één zo'n huisje, kamer eigenlijk, woont Ismat nu met haar man, met haar babytje, en schoonmoeder en schoonvader.
Want haar eigen eiland is al net verdwenen.
Hun eiland is verdwenen. En ik vroeg ook van, goh, maar betekent dat als je dan nu hier gaan blijven? Ze zei, nee. We zijn echt aan het wachten tot we terug kunnen. Haar man die is om de 10, 15 dagen gaat hij weer het water op om te kijken of er alweer iets meer zichtbaar is van hun eiland, zodat ze uiteindelijk terug kunnen. Want ze wil echt heel graag terug naar het eiland, of in ieder geval een eiland. Want ze zei ook van, nou, als het niet meer tevoorschijn komt, dan gaan we een nieuw eiland zoeken.
Maar als het maar een eiland is, het vasteland blijven, bedrogen is voor haar geen optie.
toen ik dat haar vroeg, toen keek ze me ook een beetje in stilte aan. En ze zei, dat is een vraag die alleen maar mensen van de Highland kunnen stellen. De Highland, zo noemen ze dan het vasteland, of het hoge land, het droge land. Daar waar ik ben opgegroeid, daar wil ik ook sterven. Ik wil niet hier, waar iedereen op elkaars lip zit, zijn. En ja, het leven op de eilanden is zwaar, maar het is waar ik vandaan kom en het is waar ik wil sterven.
Dankjewel, Eva.
Geen dank.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Dit was Vandaag. Morgen weer.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.